Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren, betrokkenheid en bevlogenheid, inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Harry Starren en Glenn van den Burg.
Als de week begonnen is, bieden wij troost voor onderweg. Of je nou thuis zit, omdat je weer lekker thuis aan het werken bent. Of in de auto, omdat je toch per se naar kantoor moest. Of misschien deed je wel iets heel belangrijks waar je naartoe moest. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan houden wij café, zoals de Vlamingen zeggen. Elke maand bespreken wij een enorm groot thema in ons werkende leven. En dat worden er eigenlijk steeds meer. Eerder waren dat thema's zoals, en die kun je natuurlijk allemaal terugluisteren, afscheid, autonomie, burgerschap, crisis, drijfveren, evenwicht, feest, geluk, hoop, inspiratie, jeugd, kiezen. En de laatste ging over liefde en lust. Nou, je merkt het al, we zijn bezig met het alfabet. De volgende letter waar we bij aanbeland zijn is de letter M. En in deze aflevering hebben we het dus over moed, moraal en mededogen. En daar horen we straks een kort essay over van de heer Starre. Wie is onze gast? Marten Kerkwijk is onze gast. Zij is auteur van de aanstaande boeken met de briljante titels Dit boek komt er nooit en Lul. Altijd fijn om te zeggen in de uitzending. Ja, daar kan ik ook niks aan doen. Dat heeft ze zelf bedacht. Ze is ook illustrator van het boek De Kinderen van Gronos. En in het dagelijks leven programmacoördinator van de Internationale School voor Wijsbegeerte. En dit café zou natuurlijk niet compleet zijn zonder de meedogenloze leiding van Harry Starre.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Harry, we zijn bij de M. Moed, moraal en mededogen. Dat zijn nogal wat. Je had ook andere M's kunnen bedenken.
Maar nee, dit zijn ze.
Dit zijn ze geworden. Dit zijn ze.
Nou, niet alleen om het geworden. Dit is de essentie van deze hele reeks. Eigenlijk het hoogtepunt. Ik weet niet of ik nog mee wil met de downfall. Want dit is het.
Ja, dat hoort er ook bij, toch?
Het gaat om moed,
ja,
moraal en om mededogen. Want ja, de eerste twee, die voel je, dat vergt nogal wat. En dat, die derde is natuurlijk, we zijn allemaal mensen.
Ja.
Dus dat is eigenlijk, en ik heb er een essay voor voorbereid, dat ik improviserend.
Ja, kom maar.
Ja, kan dat? Ja, je kijkt me zo aan. Ik herinner me Devil's Dictionary. Ik weet niet meer wie de schrijver is. Dat had ik even moeten nazoeken. Maar die had over moed onder andere dat doorgaans mensen zijn die net de verkeerde kant op vluchten. Dus die had bij moed. die dappere soldaat die de verkeerde kant op vlucht. Want hij vond eigenlijk moed niet zo heel verstandig in gevaarlijke situaties. Maar dat definieert moed wel. Hè? Je zou kunnen zeggen, moed is moed als er een gevaarlijke, sociaal gevaarlijke. Als je iets moet overwinnen, dan zeg je wel gauw moed tonen. Hè? Dus je moet ook een zekere angst. Dus als je zonder angst iets doet, dan kunnen anderen dat moedig vinden. Maar de betrokkenen heeft niet door dat anderen daar moed voor nodig hebben. Dus moed moet je ook door je angst heen. En moed kan verworden tot overmoed. Dat kennen we ook. Hè? Dus ja, dat je zoveel zelfvertrouwen hebt dat je denkt dat je de wereld aan kan. Het is een jongensziekte. Hij komt bij jongens volgens mij iets meer voor dan bij meisjes.
Roekeloos.
Roekeloos. Hè? En moed is wel waar we. En ik dacht eigenlijk bij dat moed, want ik ben erover begonnen, civiel courage. Dat is dat je in een samenleving een ander standpunt uitspreekt, ervoor gaat staan. Piet Kleveringa, met die prachtige lezing, Tweede Wereldoorlog begint, zijn leermeester Meijers wordt uitgesloten. Alle Joodse mensen moesten organisaties uit. En in zijn inleiding van het academisch jaar staat hij voor Meijers. Niet zozeer voor Joden als zodanig, dat valt op als je het nader bestudeert. Maar hij zegt, het is een schande dat die man vertrekken moet. Dat toont moed, want hij ging tegen zijn eigen belang in. Want het betekende ook het einde, gelukkig tijdelijk, van zijn academische carrière. Dus moed heeft ook te maken met het vermogen je eigen belang achter te stellen. Dus klokkenluiders, moedig. Het kan ook wel zijn dat iemand een querulant is. Hè? Dat wordt ook vaak gezegd. Hij heeft, hoe zeg je dat nou? Hij probeert eigenlijk wrok. Hè? Door wrak en wraak en wrok. Maar moed heeft te maken met civiel courage. Opstaan als het gevecht wordt. Sommige mensen zeggen moed is een kwestie van goed fatsoen. En bij fatsoen ben ik bij moraal. Mm-hmm. Dus het is een bruggetje.
Want je kunt ook moedig de verkeerde kant op zijn.
Ja,
toch? Als jij drugsdealer bent, moet je ook moedig zijn.
Ja, dat is, je zou kunnen
maar
zeggen.
Moraal
dat,
maar is.
Moraal, daarom is dat verbinden aan moraal. Nou heb je ethiek, maar daar ben ik geen kenner van. Daar mag waarschijnlijk wel, want die hebben we echt als deskundige. Maar je hebt etiketten, je hebt kleine moraal, je hebt grote moraal. Kleine moraal is de burgerlijke moraal. Hè? Dat, en dan zijn mensen moralistisch. Hè? Je moet het dessert na het hoofdgerecht eten, klein gedoe. Waarbij, ik weet nog goed dat ik met mijn zoon zei, we gaan het toetje eerst eten. En ik zag nog de schrik in zijn ogen, want zijn moeder is wat strenger. En toen we een tweede biefstuk namen, raakte hij helemaal van slag. En ik vond het wel leuk, omdat hij, als hij dan thuis terugkeerde, hè, want ik heb nooit met zijn moeder geleefd, maar we hebben samen wel een zoon. Dan kwam hij ook terug met hele nieuwe regels die kennelijk ook konden, waardoor het opvoeden een slagje terug was geduwd. Hè, zo voelde zij dat. Dus of ik dat soort dingen nou eindelijk uit mijn hoofd, de kleine moraal verdient te worden aangevallen. De grote moraal, de ethiek. Hè? Doe een ander niet wat jij niet wilt dat jou geschiet. Heb de ander lief zoals uzelf. Dat zijn trouwens hele lastige uitspraken. Je bent het er meteen mee eens tot je erover na gaat denken. Want je zal toch een hekel aan jezelf hebben. En dan, hè? Want dat zie je wel eens bij mensen. Dan denk je, je hebt zo'n hekel aan jezelf. Dat moet de hele wereld kennelijk ondergaan. Dus er is ook wel iets van zelfliefde nodig. Maar niet zoveel dat je narcist wordt en alleen jezelf ziet staan. Het is me wel eens gezegd, volledig ten onrechte.
Die moeten we dan misschien maar een keer een andere keer doen. Maar het heeft ook met balans te maken.
Ja,
toch?
Denk het.
Gulden midden.
Gulden midden, ja. Aristotelisch. Hè? Want ik probeer nu indruk te maken op onze gast. Dat ik van de straat ben.
Die zit er totaal niet onder
de indruk. Maar die weet wel dat ik maar een beetje uit zit te zoeken. Want ik hoop te horen of hier nou of hier iets zinnigs gezegd wordt. Want mededogen vind ik wel aardig als. Het komt van Ja Burger voor mij. Hè, dat associeer ik. Ja Burger heeft het kabinet Den Uyl geformeerd. Ja Burger was goed in de oorlog. En daar maakte hij geen ophef van. En zo hoor je dat te doen. En toen zei ze ook wel van. Want er was ook wel sprake van het inschakelen van mensen in de politiek. Die het niet zo goed hadden gedaan in de oorlog. Hè, dus die eigenlijk weinig moed hadden getoond. Geen klevering gaan. Je hoort nu dat het SCS-cirkel
ja,
wordt. Een keer
prachtig.
Terug naar
het begin. Ja, nee, het is,
nee, het zit wel in elkaar hoor.
Ja.
En toen zei hij, waar had ik het over? Mededogen. Toen zei Ja Burger, toen dat werd gezegd, toen zei hij, held zijn is een genade. Daar toonde hij natuurlijk toch een christelijke achtergrond. Dus het moet je maar overkomen, die moed. Hè? Dus als wij dan zeggen, ik zou of ik deed, hoe vaak heb je een kans laten lopen om moedig te zijn? Was je ergens aanwezig? Ik ben wel bij een vergadering uitgezet. Omdat ik mij in de ogen van anderen niet aan de mores hield. Hè, de kleine moraal. En toen bleef dat hele gezelschap waar vrienden bij zaten, bleven stil. Die dachten, laten we even afwachten. Hè? Die starre die kan echt wel voor zichzelf zorgen, dachten ze misschien. Dat weet ik niet. Laten we even kijken hoe de hazen lopen. Dus je hebt het bij mededogen en held zijn. Dus mededogen is ook de kleinheid van de mens aanvaarden. Dat je een beetje oog hebt voor het feit dat de ander afmeten aan. Het gekke is dat wij anderen afmeten aan hun gedrag en onszelf aan onze intenties. Hoor wat ik zeg. Mm-hmm. Ik bedoel het goed. Maar mm-hmm. bij de ander zien we het gedrag en vaak niet de bedoeling, omdat we er nodeloos hard in acteren. Het heeft heel veel met elkaar te maken, maar ik weet niet precies wat. Heb jij een idee, Marten?
Nou, ik denk dat het wel redelijk duidelijk is.
Nou, klaar. Dan gaan we plaatjes draaien.
Ja. Wat, want jij hebt, je bent onderweg hier naartoe natuurlijk de complete filosofie Westers en Oosters ingedoken.
Ja, ik heb Wikipedia heb ik uit. Ja.
Maar wat kwam er bij jou?
Nou, ik krijg sowieso natuurlijk een punt alvast voor je eerstejaarsexamen ethiek.
Ethiek,
op het gebied
hè?
Van Aristoteles. Hè?
Dus inderdaad, Aristotelische midden.
Ja, ja. Ja. Dat had je helemaal goed.
Daar kwam ik mee, hè?
Hey, ja, jij zei Aristoteles.
Er
is een meisje aan tafel. Je merkt meteen, er is een meisje aan tafel.
Ja, er is natuurlijk één ding om Aristoteles te noemen. Daar krijg je een punt voor bij de pubquiz. Maar het is natuurlijk wat anders om te kunnen uitleggen wat de weg van het midden natuurlijk is. En bij moed is dat volgens Aristoteles natuurlijk precies het midden tussen lafheid en overmoed.
Ja.
En zowel lafheid als overmoed kunnen resulteren in zeer onwenselijke situaties.
Ja.
Maar moed is iets wat het mens altijd tot het goede drijft.
Ja, het is een normatief concept, moed.
Ja, bij Aristoteles wel. En ook bij hedendaagse deugdethici bijvoorbeeld. Ja. Hedendaagse, maar een 20e eeuwse belangrijke deugdethica is Philippa Foot. Ja. Een Britse filosofen. Ja. Maar die zei, je zei net ook al van, ja, als drugsdealer heb je moed nodig. Ja. Maar dat kan niet, volgens Philippa Foot. Ah. Je kunt wel je angst overwinnen als drugsdealer, ja, of als moordenaar.
Maar het moet ten goede zijn.
Moed is altijd een deugd ten goede. Ja. Dus je angst overwinnen als moordenaar bijvoorbeeld. Dan ben je weliswaar... En dan heb je je angst overwonnen voor wat dat dan waard is.
Maar we noemen moord niet een moedige daad.
Moord kan geen moedige daad zijn. Nee. Volgens Philippa Foot. Dus ja, moed heeft altijd een normatieve lading.
We zijn het met Philippa meteen eens. Hè? Is dat een goed teken?
Dat weet ik niet.
Dat we het meteen met haar eens zijn. Want het kan dus een vanzelfsprekendheid zijn. Die
nou, ik zit aan dat verzet te denken. Denk, als je dus in het verzet zit en je hebt een Duitse officier of iemand van de Gestapo vermoord.
Dat is een ethisch vraagstuk.
Ben je dan wel moedig? Want dan heb je ook moord. He, iemand is dood.
Ja, maar voor de goede zaak, meen je.
Nou ja, om daar antwoord op te kunnen geven, moet je dus eerst terug naar de vraag: is dat een goede daad geweest om die persoon te vermoorden?
Okay,
nou ja, dat kan natuurlijk. Dat kun je oordelen. En ik kan me goed voorstellen dat in zo'n verzetssituatie dat je dan kunt beoordelen van, nou ja, die moord is toch al met al genomen. Is dat een goede zaak geweest? En dan kan dat moedig zijn geweest.
Okay.
Maar een verkeerde daad kun je niet op een moedige manier uitvoeren.
Dus hij moet op inhoudsniveau zijn basis vinden. Ik zit nou, het is een associatie, maar Pieter Omtzigt noem ik een moedig politicus. Hè? Hij spreekt zich uit, houdt zich niet aan de fractiediscipline, weet dat zijn carrière kan belemmeren. Het heeft het niet belemmerd, hè, want uiteindelijk werd hij heel populair, maar het had hem ook bijna de fractie uitgeduwd, want hij kwam niet op de lijst omdat hij onhanteerbaar was. Dan ben je voor de goede zaken, dan is het een moedige politicus.
Zeker, ja.
Ja? Ja. Want jij bent geverseerd, om het chic te zeggen, in de politieke filosofie, toch?
Politieke en sociale filosofie, dat klopt.
En wat houdt dat vak in? Want dat is een specificatie van de algemene filosofie.
Dat klopt. Het is een specialisme dat zich bezighoudt met... politieke filosofie houdt zich voornamelijk bezig met de vraag, wat is rechtvaardigheid en dan wat is een rechtvaardige staat? Of rechtvaardig bestuur? En sociale filosofie houdt zich bezig met wat zijn rechtvaardige instituties en hoe gaan we als burgers in een samenleving rechtvaardig met elkaar om sociale
moraal,
rechtvaardigheid.
Zijn bij het thema moraal dan?
Zeker. Ethiek heeft daar heel nauw verband mee.
Waar sta jij in het ethisch debat, Marten Kerkwijk?
Aan de kant van de goede.
Doe je Superman cape maar aan.
Nee, maar het klopt wel. Het klopt. Dat is een zwerende vinger, zei mijn moeder altijd. Maar dan?
Ik denk op het gebied van mededogen, om het daar maar even meteen dat bruggetje te bewandelen. Ik denk dat op het gebied van mededogen dat we daar nog een hoop kunnen doen. Dat moraal vraagt ook mededogen, vraagt veel mededogen. En inderdaad, zoals je ook al kort alludeerde, daar ben ik erg blij mee, Harry. Ook mededogen met degenen die het allemaal niet zo goed voor elkaar kunnen boksen op moreel gebied.
Ja.
Die daar moeite mee hebben, want het is niet makkelijk om goed te zijn. Dat is een beetje een paradox, want ethiek vereist natuurlijk, je hoort goed te zijn. Het is niet een keuze van, zal ik eens moreel zijn, ja of nee. Dat is, het behelst eigenlijk al het idee dat van ons gevraagd wordt. We zouden goed moeten zijn aan elkaar, we zouden ethisch moeten gedragen. Als er iets normatief is, dan is dat het wel. En daar kun je eigenlijk niet omheen. Maar het is helaas ook moeilijk. Het is, de meeste van ons zijn niet geboren als een soort van engeltjes die perfect ethisch door het leven fladderen. Het kost heel veel moeite.
En het is makkelijk om goed te zijn als je uit een stabiel nest komt en je woont op de juiste postcode en je kan gaan studeren en je hebt je nooit geld zorgen, dan is het natuurlijk een stuk makkelijker dan als dat niet zo is.
Je hebt liefhebbende ouders en inderdaad een mate van stabiliteit en je leidt geen armoede en je wordt niet in elkaar geslagen.
Je hoeft niet te stelen bijvoorbeeld.
Bijvoorbeeld.
Er ook.
Of het is überhaupt geen optie omdat het niet in je buurt is.
Nee, maar
toch?
Het is zo mooi. Ja. Ik wou zeggen dominee, maar Muskens, de bisschop, die maakte heel veel maatschappelijke toestand. Er werd heel veel, toen hij zei, een arme mag brood stelen. Dat vond ik over moraliteit gesproken.
Een moedige.
En ik ken dat. Ik ken die uitspraak ook. Dat is een katholiek uitgangspunt van moraliteit. Je mag niet stelen. Maar als het is om jezelf en je gezin te onderhouden, dan is het misschien zelfs gevergd dat je het doet. Dus dan hoor je hoe de context moraal kan bepalen, toch?
Zeker. En dat was bovendien ook een moedige uitspraak. Van.
Ja, het was een zeer moedige uitspraak. Want iedereen viel over hem heen. Omdat hij de eigendom aanviel. Dat is ook een beetje het allerheiligste in dit land. Hè?
Zo'n beetje wel.
Land. Ja, de eigendom, dat word je bij rechten meteen. Het gaat om de eigendom. Dat hele recht in Nederland is geconcentreerd om het eigendomsprincipe. En hier zegt Muskus, eigendom is van groot belang. Maar als je honger hebt en je kinderen niet te eten.
Dan is dat van groot belang.
Ja, loop bij de bakker. Dat is, maakt het interessant, moraal, toch?
Dat lijkt mij wel, ja. Ja.
Nou, wat ik nu wel interessant vind, is dat terwijl we deze aflevering maken, is natuurlijk de conferentie in Glasgow bezig. Ja. Over of we onze kinderen nog een toekomst gunnen, ja of nee. En daar is wel iets interessants gebeurd, want er waren koplopers. Ja. Die hebben gezegd, wij gaan niet meer als overheden investeren in fossiel.
Ja.
He, dus het duurde even voordat ik snapte, maar het kwam erop neer dat nu nog heel veel overheden die staan garant, bijvoorbeeld Voor van Oort, dus een groot bedrijf in Nederland, die gaan ergens bij Madagaskar gaan ze naar olie zoeken. Dat ik denk, nou, misschien niet zo verstandig, want ze hebben hele mooie natuur daar, maar oké. En de Nederlandse staat staat dan voor 900 miljoen. He, dat weet je als burger natuurlijk normaal niet. Die staat garant voor wat ze daar aan doen zijn. Dus mochten er die boot zinken, dan tikken wij af met z'n allen. Nou, dat gaan we dus. Er was een kopgroep die zei, dat gaan we niet meer doen aan landen. En een Nederlandse stelling was eerst, wij kunnen niet meedoen, want we hebben geen kabinet.
Ja, dat is gebrek aan civiel courage.
Ik heb geen, zou ik zeggen. Ja, maar daar is Rutte op teruggekomen.
Ja.
Dus die heeft nu toch gezegd dat we meedoen.
Ja.
Dat is mooi, hè? Is hij nou moedig geweest?
Ik denk dat hij... Nee, het is niet moedig. Hè? Het is het volgen van de...
Hij is bezweken onder druk, denk ik.
Ja.
Hoe zou hij het zelf voelen?
Verstandig.
Oh.
Hij zou het waarschijnlijk zeggen als de politieke rationaliteit volgen. Dus dat is een vakman weet wat hij wel en wat hij niet kan halen.
Ja.
En dit blijkt in de publieke opinie achteraf niet haalbaar te zijn. En dus zeg je als ambachtsman, we moeten niet willen wat de mensen niet willen, want dat is een heilloze weg. Dus dan is het de politieke opportuniteit.
Ja.
Het tijdsgevricht staat het niet toe. Dan zeg je, en dan zeg je eigenlijk, die context maakt dat ik had daar geen principiële uitgangspunt. Ik vond het één verdedigbaar en het ander, daar is hij ook heel goed in. Maar ik zie in, dus het is ook een inzicht. Het is ook, hij zal het waarschijnlijk ook zeggen als flexibiliteit. Waar wij een draaikont zien, ziet hij een flexibel politicus. Dat is ook een kwestie van definitie.
Ja, dat is heel mooi. Daar is hij heel goed in.
Ja.
Maar ik denk dat een moedig politicus, die zou uiteindelijk bereid zijn om dat soort politieke overwegingen die te maken hebben met het politieke spel of strategie of wat het bestuur van het land of wat dan ook vereist, om dat op een tussen haakjes te zetten, omdat hij ten diepste overtuigd is van, ja maar jongens, dit moet er nu gebeuren.
Nou, wat Merkel zei met wir schaffen das. Hè? Dat was zeer moedig, omdat haar achterban dat niet vond. De samenleving er heel tweeslachtig in was. En zij door haar uitspraak een feit creëerde dat even geen tegenzet. Het was onverwacht. Het was uitgesproken. De maatregelen bleven dus achterwege. 1 miljoen immigranten. Hè? En daarna begon de politieke realiteit weer te werken. Hè? Want ze heeft het niet kunnen handhaven. Maar ze had wel 1 miljoen immigranten toegelaten.
Nou, het zou mooi zijn als in Glasgow ook dat soort moed getoond wordt. Ja.
Ja, en dat betekent dat je voorbij je directe eigen belang gaat. Dus dat is moed is niet het verwerven van je eigen doelen, denk ik. Het heeft iets te maken met je eigen.
Het kan. Kijk, kan. Het is soms zijn je het verwerven van je eigen doelen zijn soms ook moreel goed.
Ja, dan bof je gewoon.
En dan maar heel vaak, helaas, komt het niet één op één overeen. Mijn doelen en dat wat moreel van mij eigenlijk geëist is. En dan is bijzonder moed. Ja. Is dan vereist.
Maar in de context van zeg maar organisaties en werken en zo, dan zien we ondernemers vaak als moedige mensen. En die nemen een risico en niemand gelooft in ze en ze gaan het doen. Hè. Dus Ik denk dat als je aan mensen in hun werk vraagt, wie vind je nou moedige mensen in hun werk? Ja. En komen ze met Steve Jobs en met zoals grote vriend van Tesla en dat soort mensen. Hè, die alles op rood zetten om een idealen na te streven.
Ja. Nou ja, dan gaan we weer Philippa Voet uit de kast halen.
Ja.
En die zeggen, dat kan. Dat kunnen moedige mensen zijn. Als, mits datgene waarvoor ze alles op rood zetten, moreel juist is. En als dat is eigendom, dan kun je daar natuurlijk grote vraagtekens bij zetten.
Ja.
Maar als het is zegt, inderdaad morele idealen, dan kan dat zeker moed zijn.
Als je bijvoorbeeld zegt, ik wil graag dat iedereen toegang heeft tot onderwijs en dus is internet van groot. Hè, dan zie je, dan ben je dat moed aan het laden, zodat het moedig wordt. Hè. Dan krijgt het een morele component. Waartoe doe je dit? Als Elon Musk zegt, ik wil graag dat iedereen, dat autorijden duurzaam wordt en ophoudt. Dan zeg je, dat is wel moedig om dat te doen. Maar we zien dan ook vaak dat moed en eigenbelang, waar dat spoort, natuurlijk niet heel veel bewondering nodig heeft. Want daarvan zeg je, ach, het past in het eigen belang. Dus het moed ga je toch vaak zeggen als iemand dat eigen belang niet voorop heeft en zelfs niet achterop. Maar dat doet vanuit de zuiverheid van de zaak.
Maar moet je dan een soort altruïst zijn? Dan kun je kunt alleen moedig zijn als je er zelf niks aan hebt.
Nee, ik denk dat moed ook wel een iets is zou kunnen zijn wat je meer overkomt. Dus, maar dat hoor je vaak van moedige mensen. Dat die daar zeggen, ik kon niet anders. Dus ik kon gewoon niet anders. Dus Cleveringa, wat moedig. Hij zei, ja, maar ik kon gewoon, ik kon me niet voorstellen dat ik
zoals
hier niks van zou
Luther
zeggen.
Zei, hier sta ik, ik kan niet anders.
Ja. Dit moet ik doen. Come what may come. Hè? Komen wat komen, zeggen we dan. Het moet gezegd, het moet gedaan.
Een filosoof, wiens naam ik kwijt ben, die noemt dat een volitional necessity in het Engels. Dus een gewilde noodzakelijkheid.
Ja, een gewilde. Dat je het onvermijdelijke nastreeft in het besef dat er geen alternatief is voor jou. Ik kan niet anders dan me hierin uitspreken. Wat sommige mensen rond met de Jodenvervolging zeiden, ik kan niet anders. Ik kan dit niet. Ik verdraag dit niet.
Mm-hmm. Toch kun je dat wel bewonderen.
Ja, ik bewonder dat zeer zo.
Zelfs al is dat een, ervaren zij dat zelf als een noodzakelijkheid, dat ze niet anders konden. Toch kun je afvragen, er zijn mensen die toch in zo'n situatie wel de wat minder moedige keuze hadden gemaakt. De laffe keuze misschien.
Ja, of de partner die zegt, Henk, hou nou je mond.
Hè? Precies.
Doe nou niet. Altijd maar, hè? Doe dat aan de dinertafel met loutere vrienden. Maar ga dat niet in het openbaar doen.
Ja, en dan kun je toch mensen daarom bewonderen.
Ja, dat ze door roeien en ruiten gaan, ongeacht hun belang. Hè? Ja. Dat ze wat gaat kosten ook. Dat vind ik wel indrukwekkend. Over moraal en bedrijfsleven moeten we het nog hebben. Omdat je natuurlijk...
Dat is de brugje wat ik eigenlijk wilde maken.
Want je had die econoom, Friedman, Milton Friedman, die zei gewoon, ondernemingen zijn amoreel. Hij zei het niet immoreel. Hij zei amoreel. En dat moeten ze ook zijn.
Ja, gaan we het zo over hebben.
Maar dat gaat de luisteraar niet horen, heb ik van jou gehoord. Want het pauzemomentje is, dat knip jij in de podcast.
Ja, heel goed. Ja, het is wel leuk dat ze even een inkijkje krijgen in hoe het eigenlijk werkt.
Ja.
Ja, toch?
Ja.
Dus straks, en dan gaan we het even heel ronkend aankondigen. Straks gaan we het hebben over moraal, moed en mededogen op de werkplek.
Leiderschap, leren, inzetbaarheid en inclusie. De laatste inzichten hoor je in People Power.
Moed, mededogen en moraal, Harry, op de werkvloer.
Ja. Ja, ik maakte daar net een opmerking over Milton Friedman. Die eigenlijk zei, de onderneming moet geen moraal hebben. Je moet neutraal zijn. Ik weet ook heel goed dat je... toen ik als organisatieadviseur begon, toen zei de hoogleraar waarbij ik werkte, die zei, Harry, ze mogen niet aan je merken waar jij politiek staat. Dus dat doe je privé. Dus dat was een soort afspraak dan. A, want anders kost het je werk. Hè? Want je kunt en dan kun je alle heren dienen. En ik denk dat we nu in een situatie raken waarin dat niet meer klopt. Dus in dat adviseren, ook niet in de ondernemen. Je moet steeds vaker zeggen waar je staat. Dus dat kun je moraliseren noemen. Daar moet je natuurlijk weer voor oppassen. Want De achterkant van moed is overmoed. En de achterkant van moraal is moraliseren. Hè? De vinger opsteken en zeggen. Ja. Want dat is woke, kan dat worden. Hè? Dat zien we nu ook opkomen. Dat we elkaar voortdurend de maat meten. En dan word ik altijd zo nerveus. Dan denk ik altijd van een Amerikaanse dominee. Die dan uitlegt dat je niet vreemd moet gaan. Tot we het ontdekken van hem. Hè? We zitten ook in een hypocriet tijdsgevricht. Is mijn
idee. Nee, maar er wordt natuurlijk wel van organisaties, van medewerkers verwacht dat ze zich gewoon netjes gedragen. En in je volgens de wet gedragen is niet meer genoeg.
Nee, dus je hoort de wetten volgen enzovoort. Ja. Maar je hoort nu, je dient het goede na te zijn. Ik denk dat ook een van de redenen voor de filosofie is.
Ja, heel goed. Ja, ik ben het hier helemaal mee eens met deze.
Ja, ik denk dat ook, het is ook voor de filosofie
goed. Hoe woker, hoe beter wat mij betreft.
Ja, serieus.
Ja. Ja.
Leg het eens uit.
Nou ja, kijk, wat je zegt. Het idee van het advies van laat niet merken waar je politiek staat. Dat hou je maar privé. Dat is natuurlijk een hele rare omkering van zaken. Ja, hoezo zou je politieke sfeer naar de privésfeer worden verbannen?
Ja.
Je kunt zijn wat je bent. Je bent een rol hebben in een organisatie of weet ik wat. Maar je bent in de publieke sfeer altijd ook een burger. En het is en dat kan soms op spanning staan met de belangen van je baas.
Ja, je werkt bij de sigarettenindustrie bijvoorbeeld.
Nou ja, bijvoorbeeld. Maar je baas kan niet van jou vragen om je burgerschap naast je neer te leggen.
Nee, niet om 9 uur burgerschap bij de poort.
Nee, precies.
En dan uit de poort pak je je burgerschap weer
precies.
op.
Precies. En dus het is een hele goede zaak om je burgerschap altijd dichtbij je te dragen. En nou ja, er zit meer aan burgerschap dan moraliteit. Maar moraliteit is er ook een onderdeel van.
Dan hebben we toch weer civiel courage. Hè? Burgermoed. Precies.
En laten we elkaar ook, laten we morele discussies, laten we het normaal vinden om die te voeren. Dat hoeft niet met een opgeheven vingertje. Maar laten we het er in elk geval erover hebben. En je kunt ook iets aandragen of iets agenderen waar je misschien zelf ook niet perfect in bent. Dat is niet meteen hypocriet.
Nee.
Maar dat is...
kwetsbaar. Dan kun je het vanuit de mededogen en kwetsbaarheid.
Precies. Stel je voor dat je het niet kon hebben over morele zaken waar je zelf niet perfect in bent.
Nou, en dan houdt ik overal mijn mond over.
Precies.
Ja, dat zou dus misschien ook wel weer fijn
iemand,
zijn.
Iemand hypocriet noemen is eigenlijk net zo'n vorm van dwingelandij als van iemand moreel goed gedrag verwachten. Dus nou ja, dat wordt een soort heen en weer gecatcht die weinig productief is wat mij betreft.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant, de directeur die stoer durft te vertellen dat duurzaamheid belangrijk is en vervolgens daarna wegrijdt vanaf zijn privé parkeerplaats met een of andere auto met een hele grote motor erin met een grote rookpluim erachter. Nou ja,
hoogst interessant.
Dat is natuurlijk
het is
heel mooi onderwerp van gesprek. Daar kun je dus leuk met hem over hebben, denk ik.
Ja, maar dat is geloofwaardigheid. Maar dat is een andere letter misschien. Nee, maar die is dan weg natuurlijk.
Nou, maar ik begrijp wel wat je bedoelt. Dan moet je een gesprek voor nodig.
Maar dan heb je moed nodig om vervolgens die baas aan te spreken.
Ja, precies.
Ja, waar heb je het nou over?
Ja, maar in plaats van een hypocrisie kaart te spelen, kun je ook aan een werkelijk integer gesprek met die man hebben. Of vrouw. En zeggen van...
Ja.
Goed, hoe
ik word heel nerveus van CEO's die... Bijvoorbeeld zeggen, extreem inkomen hebben en dan zeggen 2% per jaar erbij, dat is echt te veel. Daar kan ik zo slecht tegen. Als iemand dan zegt 2% per jaar erbij is te veel. Terwijl je weet dat die man per jaar 14-15% loons voor. Per jaar 14-15%. Dat weet je, kan ik zo nakijken. En die zegt dan 2% is gewoon te veel.
Ik las dat over de universitaire ziekenhuizen. Die zijn nu aan het onderhandelen over de CAO. Ja. Ze hebben nu 1%. Loonsverhoging aangeboden, denk ik. Even, ten eerste is dat minder dan de inflatie.
Ja.
Dus dan gaan mensen dus minder verdienen. En dan in deze tijd, waarin een jaar geleden stond iedereen nog te klappen, denk ik, oké, daar gaat echt iets. Er klopt ergens iets helemaal niet meer nu.
Ik weet nog dat Ad Melkert was werkgever in de ziekenhuissector. En die ken ik als partijgenoot. En die zei als werkgever, het is gewoon te veel.
Ja.
En dat noemt mensen... Sartre kwade trouw.
Ja.
Die zegt eigenlijk, hè, als werkgever kan ik hier niet voor zijn. En toen zei ook partijgenoten, vanuit zijn rol moet hij dat zeggen. En toen dacht ik,
waarom?
Dat vind ik toch vreemd. Vanuit mijn rol ben ik er tegen. Overigens als mens, en daar houdt het voor mij dan vind ik het gevaarlijk worden.
Dat vind ik ook, omdat je dan inderdaad de rol...
Verward
met, of de rol overstemt je burgerschap. En wat mij betreft kan dat niet. Het gaat in tegen... tegen een soort basisdemocratisch recht idee, denk ik.
Ik denk dat je dan niet integer bent. Dus dat je moet zeggen, integriteit is uit één stuk zijn, toch?
Precies. Ja.
En we kunnen dat niet op alle terreinen. Dus, maar je moet op sommige cruciale momenten uit één stuk zijn. Je kan niet zeggen, als vader dit. Dan houdt de roldefinitie een keertje op. Dan moet je zeggen, hier kan maar één mens spreken.
Precies. Je kunt niet zeggen, ik ben heel erg begaan met het klimaat. Maar ik ben wel. Ik ben wel de eigenaar van een bedrijf dat daar diametraal tegenin gaat.
Ja.
Dat kan niet.
Nee.
Dan is je bewering dat je werkelijk begaan bent met dat klimaat, dat is dan nergens op gestoeld. Dat is dan vrij weinig waard.
Ja, dan ben je niet zo moedig misschien. Dan heb je misschien wel de moraal. Dan voel je wel dat het niet klopt. Maar je bent niet moedig genoeg om er wat aan te doen.
Nee, dus je hebt dan vaak de vraag, verdraagt het de openbaarheid? Hè? Dus verdraagt het, kan je ervoor staan? Want dat hoeft het nog niet helemaal te kloppen. Maar dan kan je er wel voor staan. Als je het buiten de orde wil verklaren, hè, je wilt niet dat het erover gaat, dan wordt het hypocrisie volgens mij. Ga er dan voor staan, dan is het niet hypocriet. Dan laat je de spanning zien. En dan ga je erover in discussie. Maar als je, laten we zeggen, de auto achter het pand neerzet.
Ja. Hè?
Of de Aston Martin, ik ken zo iemand, in de achterhoek in een aparte garage. Dat is ook wel zielig. Aparte garage.
Dus dan gaat hij met zijn elektrische auto naar de achterhoek. Gaat hij met zijn elektrische
auto naar de Aston Martin toe. Omdat hij ook een jongen is. En hij heeft het geld. En toen heeft hij een Aston Martin. Maar hij wil niet dat hij daarin wordt gezien.
Hij wil er niet mee geassocieerd worden. Ja,
en hij zegt ook dat hij me fix zo mooi. Hij zei, het lijkt een uitgave. Maar die auto wordt alleen maar meer waard. Dat vond ik ook nog. Maar goed, het is jongens, hè?
Hey, maar een ander. We hebben het nu over de bazen en hun gedrag. Wat mij vaak opvalt in organisaties. En die wilde ik er even ingooien. Is dat. We vinden van alles en nog wat.
Ja.
We hebben daar misschien best goede adviezen over. We durven alleen niet tegen de baas te zeggen wat je ervan vindt. We durven niet te zeggen, hey, duurzaamheid, die auto klopt niet meer. Of dit is wat er volgens mij misgaat in de organisatie.
Ja.
Dus de moed bij medewerkers om tegen iemand die hoger op de hiërarchische ladder zit te zeggen van, dit gaat niet goed. Die zie ik heel weinig.
Ja, en dat komt misschien ook omdat wij van macht en machtsverschillen ook een.
Taboes.
Ja, een taboe hebben gemaakt dat we die machtsverschillen vaak ontkennen dat ze er zijn, maar ze zijn zo naar de. Hij gaat over je salarissen en hij gaat over je carrière. En je gaat iets zeggen dat er mogelijk belemmerend in gaat werken. Aan de ene kant kun je worden geprezen. Hij spreekt zich uit. Aan de andere kant kan het betekenen met die man valt niet te werken. Dus dat moet heel goed worden geacteerd, zou je eens kunnen zeggen.
Ja, in dit soort gevallen is het natuurlijk altijd waardevol om niet alleen te staan, maar meerdere mensen naast je te krijgen. Om gezamenlijk bijvoorbeeld een voorstel te kunnen doen
aan je leiding. Ja, om als eenling niet het haasje te zijn, of de lul, zoals ik dan een titel citeer.
Een goede titel voor een boek.
Ja, goede titel.
Ja.
Overigens, ja, mag ik dat ook zeggen? Dat is natuurlijk ook dat jij in dat boek ook aan de orde stelt hoe je je hoort te voelen en hoe je je feitelijk voelt.
Dat kan, ja.
He, dat is net zo'n soort spanning. Je weet, ik hoor mij vergevingsgezind, vol mededogen, begrip. Maar het voelt niet zo en misschien moet ik dat gevoel. Mag ik naar dat boek gaan van jou? Het is een beetje een aberratie, maar het komt wel weer goed.
Het is een café, dus alles mag.
Ja,
alles mag. Ja, maar het is er nog niet. Het doet me wel deugd dat je het toch al wel gelezen hebt.
Nee, maar dat heb ik uit de beschrijving gehaald. Dus dat haal ik uit de blurb of uit dingen. Dat je gevoelens hebt die je niet zou moeten hebben. En dat er een verdediging is voor dat gevoel ook. Want die titel.
Ja, dat klopt.
Daar is wel een beetje moed voor nodig. Daar ook op te zeggen, zeg het maar gewoon. En vind het misschien ook maar.
Nou ja, dit boek gaat over liefdesverdriet. Ja. En het gebroken hart in een wat bredere zin ook. Maar daar komt heel vaak bij kijken. Dat je allerlei gevoelens hebt die niet zo goed liggen in, sociaal gezien.
Die horen niet, hè?
Die horen niet.
Dat is de kleine moraal, hè?
Dat is de kleine
voldoet
moraal.
Niet aan de kleine moraal. Dat hoor je niet te zeggen, dat hoor je niet te doen. Titel is ook al.
Precies.
Dat daagt al uit. Je bent dus door de kleine moraal heen.
Je partner voor lul uit te schuldigen.
Maar waar zit die spanning tussen kleine moraal en grote?
Nou, er is iets voor te zeggen dat. Er is een tendens. Ik zeg niet dat dat door iedereen gedragen wordt, maar er is een tendens dat mensen met een gebroken hart, om wat voor reden dan ook, of mensen in rouw, dat die vooral worden aangeboden om er overheen te komen. Dus dat het doel zou moeten zijn om dat te verwerken, zodat je aan het eind van de tunnel er weer uitkomt.
Ik heb het een plekje gegeven.
Een plekje gegeven, of hoe je het noem maar wil. Ja. Maar er kan ook een waarheidsclaim zitten in dit soort negatieve of vervelende gevoelens, die misschien het serieus nemen waard is. Misschien als je je hart breekt, zit daar iets in dat gewoon waar is.
Ja,
misschien
onrecht.
Is het werkelijk
ja, voor
onrecht.
Je het weet. Ja, voor je
dat het gewoon
mag.
Echt een lul is.
Ja, dat zou kunnen.
En niet, oh ja, maar ach, hè, waar twee vechten hebben altijd twee schuld.
Ik heb het een plekje.
En,
ja, die.
Ja, dus,
nou ja,
toch?
Bijvoorbeeld. Ja. Of dat er daadwerkelijk iets is verloren met datgene wat je hebt verloren als je hart is gebroken. Waardoor je hart is gebroken, de relatie of noem maar wat. En dat allerlei goed bedoelde adviezen. Van nou ja, je komt er wel weer overheen. Of je bent niet afhankelijk van die persoon. Of wat dan ook. Dat is misschien ook allemaal waar. Maar
zeg je dan, je hart is gebroken. En daardoor is hij voor altijd een beetje kapot. En niet, het komt wel weer
je moet
goed.
Het niet weg.
We lijmen het weer aan elkaar.
Misschien komt het wel goed. Maar ook iets wat tijdelijk is, kan wel waar zijn.
Ja.
Ja, oké. Okay.
Oké, dus het wegpraten. Ik maak een overeenkomst met ontslaan. Hè, waarbij dat net ook altijd speelt. En dat gaat ook altijd over de moraliteit.
Je kunt ook je hart breken door na een ontslag. Ja, zeker.
Toch? Dan heb je zo. En dat gaat ook over moraliteit. En eigenlijk moeten we oppassen dat we de moraal niet zo dominant maken dat de gevoelens die ook echt zijn niet meer aan de orde kunnen komen. Want dat wordt dan gedraag je. Want je gedraagt je met die boektitel ook al niet, hè?
Nee, precies. En ook andersom, dat gevoelens worden gezien als juist als iets heel anders dan de moraal. Maar er zit een morele component in gevoelens.
Ja.
Bijvoorbeeld een gevoel van woede. Daar zit in dat iemand jou iets misdaan heeft.
Onrecht.
Dat iemand een onrecht heeft begaan.
Ja. Daar zit misschien een overeenkomst met de sociale media, waar mensen heel boos zijn en dan de gemeenschap zegt, je moet niet zo boos doen. Terwijl ik denk, neem die boosheid ook af en toe. Want er wordt ook veel onrecht gedaan.
Er kunnen mensen boos zijn en hele goede redenen hebben om boos te zijn.
Ja, dus eigenlijk dat we. En daar zit misschien wat mededogen bij. Dat je durft te zeggen, ja, ik maak het bruggetje expres. Van heb nou eens mededogen met die woede.
Precies. Precies.
In plaats van dat af te keuren en zeggen, pas je nou lekker aan. Stap eroverheen. Terwijl je eigenlijk zou moeten zeggen, heb nou eens begrip voor het feit dat er misschien een reden is.
Nou ja, de mensen, bijvoorbeeld klimaatactivisten, die al 30 jaar elke week staan te demonstreren. Die
me dunkt dat
twee
die
minuten
recht
douchen,
van spreken hebben.
Ik weet niet wat allemaal hebben gedaan om hun steentje bij te dragen. En aan de bel getrokken. En alles wat van een goed burger gevraagd kan worden om het probleem aan de kaart te brengen. En die 30 jaar, 40 jaar niet serieus zijn genomen, dat die een keertje kwaad worden, dat lijkt mij een hele gepaste reactie. Wellicht. Ja. Dat kun je serieus nemen, denk ik.
Ja. Ja, je gooit de ruiten niet in, maar je moet ook begrip hebben als iemand dat een keer wel doet. Hè?
Absoluut. En als er dan iemand komt, waarom maakt jou dit nou zo kwaad? En wat doet dit nou met jou? Die kan dan misschien een linkse verwachten.
Ja, of laat het er maar uitkomen en huil maar een keer.
Ja, of misschien moet je je boodschap iets vriendelijker verpakken. Of nou ja, die gaat de focus legt op de vorm in plaats van op de inhoud, zal ik maar zeggen.
Ja. Ja.
Die heeft het misschien dan niet zo goed begrepen.
Nee, ik denk dat dat deel uitmaakt van die kleine moraal. Gedraag je. Zoals wij dat hebben afgesproken. Ik hoor het vaak ook als anti naar mensen die rebellious zijn. Zoals Extinction Rebellion. Dat dan meteen wordt gezegd. Ja, maar de manier waarop en zo. Dus dat de keurigheid in het geweer komt.
Ja.
Maar hoe moet het dan?
Ja, maar je kan natuurlijk ook omdraaien. Hè? Ik kijk al heel lang niet meer op Twitter. En ik raad iedereen dat aan om dat vooral niet meer te doen.
Nee,
als je ziet wat daar natuurlijk in anonimiteit. Ja. Als je het over hebt, over moed. Ja, als je het dan niet eens bent met iemand, dan moet je ook zo moedig zijn om gewoon recht in iemands gezicht. Of door een brief te schrijven of een mailtje te schrijven. Te zeggen, nou, ik vind het gewoon echt heel stom wat
hij
doet.
Ik vind het ook onbegrijpelijk dat het kan, dat het mag. Dat je anoniem.
Dat is raar eigenlijk.
Hè? Je hoort geen anonieme brieven te schrijven. Dat zijn, naar mijn smaak, is dat hè? Een anonieme brief is. Ik weet niet of het strafbaar is, maar in mijn mail zou
het voelt strafbaar.
Ja, toch? Ja. Een anonieme brief.
Maar alleen kunt, liefdesbrieven op 14 februari.
Ja, vind ik ook. En, dan, en dat je dan toch langs een omweg een beetje verraadt in welke hoekje je zou kunnen. Ja. Maar het is inderdaad vreemd dat we dat toestaan. Dat we anonimiteit.
Ja, ik vind dat echt van een lafheid. Dat je,
geldt ook voor journalisten die zich
achter
niet
maken. Achter je.
Misschien.
Nou ja, nou, om vervolgens door wie dan ook allemaal bedreigd te worden. Dan kan ik me dan ook wel weer wat bij voorstellen tegenwoordig.
Maar ja, dan zie je hoe lastig het dan wordt.
Ja, dan
maak
wordt het
je bekend als journalist.
Ja, Peter R. de Vries was heel moedig.
Ja.
Ja, hij is wel dood.
Ja.
Toch? Ja.
Ja, we zijn natuurlijk l'enfer, c'est les autres. We zijn natuurlijk nogal. We kunnen niet zonder elkaar, maar met elkaar valt het ook niet mee. Hè?
Ja, of. Ja.
Nee, en, ik ben als we teruggaan naar organisaties hè? En over mededogen.
Dat valt ook niet mee.
Nee, valt allemaal niet mee. Mededogen in organisaties, is dat aan de orde. Ik vind bijvoorbeeld dat we weinig mededogen hebben met mensen die niet voldoende presteren.
Ja.
Huh?
Ja.
Daar is een mooi boek over geschreven door Michael Sandel.
Ja. Ja.
De tyrannie van verdienstelijkheid.
Ja. Ja. Voortdurende, hè, dus het diplomeren dat we in strijd met elkaar doen. Hè, dus eigenlijk die meritocratie is pervers geworden.
Mm. Ja.
Toch?
Ja.
Dat is de stelling van dat boek.
Er zijn ook een heleboel mensen en die die werken heel serieus. Die zijn een stabiele factor in hun organisatie. Die doen hun best. Die vinden het belangrijk. Die zijn gewaardeerde collega's. Kortom, die doen een hoop goed. Maar ze presteren niet zo heel veel. Nou, dat kun je je iets bij voorstellen. Misschien ken je ook wel zulke mensen. Ja. Maar misschien zit daar ook wel een waardigheid in. En misschien waarderen we die niet voldoende.
Ik weet nog heel goed. We hadden een medewerker bij de baak. Die ging altijd om 5 uur naar huis. En daar werd dan grapjes over gemaakt van een naar karakter. Maar ik moet eerlijk zeggen. Ik dacht elke keer, wanneer zou mij dat nou een keer lukken? Om om 5 uur naar huis te gaan.
Lijkt mij een goed voorbeeld.
Ja, toch? Dus dat je zag, zo kan het ook als manier. En dat mededogen ook is dat je toestaat. Ik heb gehoord van functioneersgesprekken waar mensen zich moeten verdedigen omdat er te weinig passie uit hun houding is. En ik zie te weinig twinkeling in je ogen. Je zal je daar toch tegen moeten verdedigen. Ik zie te weinig twinkeling in je ogen. En dat wordt gewoon gezegd.
Nou, maar nou, sterker nog, ik vind hem. Voor mij kun je hem nogal ernstiger maken. Dat heb ik Ricardo Semler ooit hebben horen zeggen. Vond ik briljant. Die zei: ja, als je een grote organisatie hebt, dan representeert hij eigenlijk de samenleving. Dus dan kun je alle percentages erop loslaten. Dus je hebt waarschijnlijk een dief rondlopen.
Ja.
Hè, dus iemand jat. Ja, daar kun je heel ingewikkeld over
bij
gaan
dat
doen.
Aantal,
maar je kunt je ook afvragen, is dat nou echt zo heel erg? Hè? Zolang die niet de hele bedrijfskas leeg had.
Ja.
Ach, die paar dingen is ook niet zo erg.
Als er nergens gestolen wordt, zit je in een dictatuur.
Ja.
Met een politiestaat. Dus
ja.
Maar ga door.
Ja. En dus lopen er ook mensen rond die misschien niet zo heel fantastisch presteren. Ja, nou en?
Ja. Waterdragers, zei je dan
ja.
Vroeger,
nou,
stabiele factoren.
Sterker nog, die mensen doen dus waarschijnlijk iets anders wat je lastig vindt om dat in allerlei cijfertjes te stoppen. En is ook prima.
Maar we personaliseren, als ik Sandel goed begrijp, is personaliseren prestaties zo dat wie niet presteert, faalt. En falen heet loser. Dan ben je een loser. En we hebben een samenleving gecreëerd die mededogenloos.
Ja, dat klopt, omdat je eigenwaarde er zo vanaf gaat hangen. Van je
bent je prestatie. Ja.
Ja.
We hebben dat elkaar wijsgemaakt. Als je niet. Ik hoorde laatst iemand zeggen: ik heb geen verhaal. Want ik heb alleen een hond en ik ben thuis gelukkig. Maar wat moet ik daar nou over zeggen? Kennelijk moet je een verhaal hebben. Dat de moeite, we zijn bereid daarvoor te gaan liegen. Dat is het nadeel ook. Hè. Je ziet ook heel vaak allemaal van die mooie plaatjes waarbij je gelukkig leven wordt suggereerd. Omdat het zonder die iconen van geluk niet meer kan. Prestatie op geluk ook. Hè?
Ja, precies. Terwijl, wat is er mis met een Vroeger was een leven een 9 tot 5 mentaliteit. Als je zo'n baan kon hebben en je kon daadwerkelijk van 9 tot 5 je inzet leveren. Dan mocht je van jij en je werkgever van geluk spreken. En je had een hond en een gezin en een bestaan.
Een biljartje op vrijdagavond.
Precies, dat was het hoogst haalbare voor sommige mensen. En die droomden daarvan. En dus worden wat ze... is daar mis mee?
Ja, maar het gaat terugkomen, denk ik.
Ja? Het keert terug, ja. Want ik denk
weet je, de wal keert het schip, ja. Toch? Iedereen, als je... ik word daar zelf altijd een beetje gestoord van. Als je op LinkedIn of op Instagram, dat is de enige plekken waar ik dan nog een beetje kijk. Ja. Als je daar kijkt, dan is iedereen met fantastische dingen bezig. Ja. Dus ik heb gisteren, ik stond gisteren de aardappels te schillen.
Ja.
Dus ik heb een soort nieuw dingetje, een soort geintje voor mij. Dus ik heb een foto gemaakt van een hoopje aardappelschillen en een aardappelschilmesje.
Goed. Werk,
en die heb ik online gezet. Het leven is als aardappelschillen, heb ik erop gezet. Dat diep filosofisch en onder. Oh nee, het leven is ook aardappelschillen.
Ja. We juichen elkaar op.
Weet je hoe vaak alsof het allemaal helemaal fantastisch moet zijn.
Worden. Hoe vaak ze niet getest worden, allemaal uit bezorgdheid. Ja, allemaal met goede bedoelingen, waardoor kinderen het geluk wordt ontzegd van goed genoeg te zijn. Bij coaching is het meest dominante thema: ben ik wel goed genoeg? Ben ik wel goed genoeg? Mag ik er wel zijn? Dat is toch tragisch? En zelfs mensen met goede banen, die alle twijfelen of ze wel goed genoeg zijn.
Nou, ik ken mensen die graag zouden willen dat ze het zouden aandurven om hun werk te beperken tot gewoon 9 tot 5. Omdat het veel gezonder is om niet veel meer te doen dan dat voor je baas. En daarnaast gewoon een leven te hebben.
Moderne slaven. Er komt nu een nieuwe Werk is niet de oplossing met een boek uit. Hogan, ben even de titel kwijt. Die eigenlijk zegt dat werk. De mensen zijn veel harder aan het werken dan ze voor betaald worden. Het wordt ze aangepraat dat ze dat nu ook zelf moeten willen. Dat ze zich daarin ontwikkelen en ontplooien. En het is één grote truc. En ze eindigen in burn-out om dan te ontdekken. Ik heb mezelf weggegooid. Moderne slavernij. Zover gaat dat boek dan.
Het is de grootste spijt van mensen die op de cardiologieafdeling liggen. Dat ze te veel tijd hebben gestoken in hun werk.
Ja. Had ik maar niet zoveel gewerkt. Ja.
Ja. En meer gehouden van de mensen die van mij hielden. Hè? En beter opgelet.
En ondertussen kijk je maar liefdevol aan, Harry.
Ja, want we ronden af. Hè? Ja. Dat voel je in alles. Ja. Ik heb Marten Kerkwijk bedankt.
Was dit nou eigenlijk werk of niet?
Ik moet zeggen, als ik er naartoe rijd, wel.
Oh ja.
Ja, maar als ik er vandaan kom, niet.
Nou, dat zie ik als een groot compliment. Dat geldt voor mij overigens net zo goed.
Ja.
Dank jullie wel. Jij ging Marten bedanken.
Ja, Marten, dank je wel dat je was. We kennen elkaar dank van de Internationale School voor Wijsbegeerten.
Dat klopt.
En ik vind het fijn dat we de praktische kanten van de filosofie weer hebben aangetoond. Althans, de illusie heb ik en jij ook.
Zeker.
Toch? Ja. Daarom. Glenn twijfelt.
Ik twijfel eigenlijk nooit.
Nee, hè?
Nee, dat is juist mijn probleem.
Ben je geen filosoof?
Twijfel is heel gezond.
Nee, ik weet dat ik verre van alles weet. Dus ben ik een filosoof.
Ja, denk het.
Want ik wil het wel allemaal weten.
Fijn, daarom doe je dit. Ik hoop op volgende keer. Dan is het met een N.
Ja.
En één daarvan wordt narcisme. Die heeft het al gehaald. Oh. Maar die twee anderen, die moeten we nog even bedenken. Ik heb heel veel suggesties gehad. Waarvoor dank.
Mooi. Oh ja?
Ja, is dat zijn suggesties.
Kunnen mensen corresponderen daarover?
Het wordt interactief allemaal en ik krijg daar nieuwe vrienden door.
Wat leuk.
En, ja, we komen bij elkaar op verjaardag en partners.
Dus we kunnen ook een oproep.
Nieuwe vrienden is ook met een N.
Nieuwe vrienden, ja.
Nieuw.
Ja, en nou ja.
Ja.
Ja, nou we kunnen heel veel N'en doen.
Niet normaal, joh.
Ja. heb je een suggestie voor een N die past bij narcisme? Dan kun je ons dat laten weten via alle bekende kanalen die er zijn om Harry Starre te bereiken. Dankjewel voor het luisteren. Harry, bedankt. Marten, bedankt.
Meer afleveringen vind je op peoplepower.radio en jouw favoriete podcast app.